Goed, ik krijg een signaal van de techniek dat de uitzending nu weer gestart is. Ik zou de Griffie willen vragen om ook de pers weer binnen te laten. Oh, dat gebeurt nu. Fijn. Welkom allemaal weer. Dus gaan we nu verder met het openbaar gedeelte van de vergadering. Ik wil eerst even dubbelchecken bij de aanwezige collegeleden of er nog mededelingen zijn vanuit het college. Dat is niet het geval. Ik krijg wel het signaal dat er straks nog een mededeling van wethouder Bloemhof komt. Die is nu nog niet aanwezig, dus dat doen wij straks als zij binnen is of aan het einde van de vragen. Dan gaan we nu naar de vragen van de raad. En ik zou daarvoor eerst de Partij voor de Dieren het woord willen geven. De vragen over de suikerzijde.
Dank u wel, voorzitter. Ja, iedereen heeft de vragen wel kunnen lezen, dus ik zal ze niet herhalen. Ik wil alleen een algemene opmerking maken. En voordat de voorzitter denkt, hoe lang gaat dit duren? Nou, dat duurt echt niet lang, ook al denkt u misschien dat het wel zo is. Maar ik was gisteren op een begrafenis en dat was een oom van 92 jaar. En zijn kinderen vertelden wat dingen. En zijn oudste, ook al niet meer zo jong dus, want ja, in die tijd kreeg je de kinderen op jonge leeftijd. Die vertelde hoe zijn vader was opgegroeid in een Friesland dat nog leek op het Friesland zoals dat 1000 jaar daarvoor had bestaan. Voordat de Friese meren bijvoorbeeld in een soort pretparkachtige dingen waren veranderd. En ik vond dat mooi. Ik vond dat mooi gezegd. En het duidt ook heel duidelijk hoe de wereld om ons heen is veranderd natuurlijk. Hoe extreem de wereld om ons heen is veranderd in de afgelopen pak een beet 100, 150 jaar. En dat heeft niet alleen invloed op de leefwereld van mensen. Maar dat heeft, en in heel veel gevallen helaas, ook invloed op de leefwereld van de niet-menselijke dieren om ons heen. Een tijdje geleden is er een boek uitgekomen en de titel daarvan is The Land Lies Ill. En dat drukt denk ik heel mooi uit hoe het eigenlijk gaat met de fysieke wereld om ons heen. En een van die stukjes land die eigenlijk nog een beetje die kwaliteiten van de afgelopen paar honderd jaar nog heeft, in ecologisch opzicht, waren de kruiden en de bloemetjes bloeien en waar de insecten zoemen en de haasjes haasje overspelen, de grutto's en de kiewieten over elkaar heen buitelen. Dat is de oude held, hier vlakbij. En natuurlijk weet niet iedereen hoe bijzonder dat eigenlijk is. En dat was niet algemeen bekend voordat de gemeente besloot om dit stuk grond aan te wijzen als compensatiegebied voor de suikerzijde. En natuur met natuur compenseren, dat is niet zo'n goed idee, vinden wij. En in dit geval vinden wij dat helemaal geen goed idee. En vandaar dat wij dit keer op keer aan de orde stellen. Omdat de Partij voor de Dieren van mening is dat we dit echt niet moeten doen. En met ons gelukkig ook heel veel andere partijen. En ook de partijen met wie wij nu deze vragen indienen. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats GroenLinks en D66... Maar het zijn ook de andere partijen die deze vragen mede indienen. De Partij van de Arbeid, wie was het nog meer? Er zijn nog meer partijen.
Partij, Studenten en Stad zijn er ook bij. Ja.
SP. Dank u wel.
Dank voor deze introductie. Zullen wij overgaan naar de beantwoording van de 5 vragen door het college?
Ik geloof dat mijn mede-indieners misschien ook nog iets wilden zeggen. Maar ik wil het hierbij laten, inderdaad.
Dank u wel. Zijn er mede-indieners die hier nog het woord over willen voeren? Mevrouw Nieuwenhout.
Ja, heel kort. Knokken voor wat kwetsbaar is. Dat bent u van GroenLinks gewend. En hopelijk ook van de andere partijen en de wethouder. We zijn erg benieuwd wat de wethouder allemaal doet om te knokken voor wat kwetsbaar is. In dit geval voor de weidevogels en voor het natuurbeheer bij de Oude Held. We zijn erg benieuwd naar de antwoorden.
Meneer Staaien van de Stadspartij.
Nou, nog korter. Ook 100% Groningen wordt geacht dit te hebben ingediend.
waarvan akte. Goed, dan geef ik nu het woord aan het college, wethouder Van der Schaaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen even de vraag te beantwoorden en ook een paar andere dingen te zeggen. Ik doe dat nadrukkelijk mede natuurlijk namens het hele college, zeg ik daarbij, maar ook met extra namens mijn collega die naast me zit, wethouder Jongman. We trekken echt gezamenlijk op in dit onderwerp. Voer ook alle overleggen die met het thema suikerzijde en natuurcompensatie te maken hebben gezamenlijk. Om met de laatste vraag om te beginnen, hè, van wat is de inzet van het college? Die is heel helder, hè, want dat is namelijk dat wij een toezegging hebben gedaan bij de vaststelling van het bestemmingsplan suikerzijde en alle stukken die wij vorig jaar hebben gedaan. Dat wij samen met in overleg met zowel provincie als met natuurorganisaties willen kijken hoe wij de compensatieplannen zoals die er op dat moment lagen, hè, die ook op dat moment nog niet van een provinciale ontheffing waren voorzien, hè, die waren nog in concept, ja, zodanig goed kunnen verbeteren in gezamenlijkheid. Dat inderdaad ook bijvoorbeeld, hè, de impact op de oude held zo klein mogelijk is. Kortom, zoveel mogelijk doen om zo weinig mogelijk dieren, maar ook mensen die zich daar betrokken maken, ontevreden te maken, om voorzichtig te zijn. Dus alles aan doen in overleg om plannen beter te maken. En wat goede plannen zijn, daar zijn we het eigenlijk wel over eens. Want er is ook wij als gemeente Groningen, maar dat geldt ook voor de provincie en ook de natuurorganisaties, hebben alle drie hetzelfde belang, namelijk bij de natuurcompensatie op zo'n manier te laten functioneren dat die zo weinig mogelijk vertraging en, dus ook zo weinig mogelijk aantasting van bestaande waarden heeft. Dus wij vinden elkaar in wat we willen, maar we zitten nog wel eens verschil van mening over wat dan de beste weg is. Maar vooral ook, denk ik te benadrukken, wat kan en wat niet kan. En dus een paar opmerkingen aanvullend nog vooraf. De natuurwetgeving, want dat is gewoon een kader waarin wij, eigenlijk iedereen die met dit vraagstuk bezig is, zich simpelweg aan heeft te houden, vereist van ons dat we robuuste en controleerbare natuurcompensatie realiseren. En als gemeente Groningen in onze aanvraag en ook de provincie Groningen als uiteindelijk de partij, de beslissende partij die een ontheffing moet verlenen, niet wij als gemeente, maar de provincie, heeft zich natuurlijk bediend van allerlei deskundigen, externe deskundigen ook. En dat hebben we in het begin en ook nu doen we dat nog steeds uitermate zorgvuldig. En ik zeg daarbij ook bij, dan kom ik eigenlijk op het punt van het gemeenschappelijk belang, dat als er een andere of eenvoudiger oplossing is voor datgene wat wij voorgesteld is, zodra we die vinden, of dat als je was geweest, dan gaan we er ook gelijk voor. Want ook wij hechten aan die waarden die door u zijn benoemd. Dus als af en toe het beeld naar voren komt, bijvoorbeeld uit media of uit uitingen, dat wij bepaalde oplossingen niet zouden willen. Nee, het is vaak, wij denken, of uiteindelijk de provincie die in die beoordelende rol zit, denkt dat het niet kan. Het is een complexe opgave, maar daar blijven we mee doorgaan met het proberen daar een oplossing in te vinden. En we blijven daar ook, en zijn dat ook sinds juni, permanent in gesprek met die natuurorganisaties, samen met provincie. En alle ideeën en suggesties, dus ook alle zaken waar u naar vraagt, worden serieus genomen, worden beoordeeld. Niet alleen door onszelf, maar ook door anderen. En gaan we op een open manier in gesprek. Wethouder Jongman en ik hebben intussen sinds juni al 7 keer een bestuurlijk overleg gehad met natuurorganisaties in de provincie. Er zijn diverse ambtelijke en deskundige overleggen geweest. En dat zetten we ook gewoon, wat er ook gebeurt, voort. En ondanks dat we het niet altijd eens zijn, kan ik wel zeggen dat die constructief zijn en zeker ook inhoudelijk. Dan even naar de vragen concreet. Uw eerste vraag gaat over de angst dat de procedures, maar ook de manier waarop wij de compensatie hebben ingericht, tot vertraging gaat leiden. En ook van wat is er eigenlijk al verloren gegaan. Ik denk dat het belangrijk daarbij is te zeggen dat de ontwikkeling van deelgebied Noord, want daar hebben we het over, van suikerzijde, dat die gefaseerd plaatsvindt. De werkzaamheden die laatst door de voorlopig zijn stilgelegd, die hebben alleen maar betrekking op het bouwrijp maken en voorbereiding daarvan, moet ik zeggen, van het noordoostelijk deel. Want het totale noordelijke deel van suikerzijde is maar liefst 57 hectare groot en dat gaan we ook zeker niet in één keer tot ontwikkeling brengen. En die fasering, en met daarbij ook van die werkzaamheden, met daarbij de behorende natuurcompensatie, is ook helemaal in de ontheffingsaanvraag in de planning meegenomen. Even concreet, u heeft het vraaggesteld, ze hebben het over de natuurcompensatie in de held. Mocht die doorgaan, dan zijn ook volgens de oorspronkelijke planning de eerste werkzaamheden pas gepland aan het eind van dit jaar. Niet eerder, en die zijn ook nog niet vertraagd op wat voor manier ook maar dan door de procedure. Wat wel zo is, is dat door de uitspraak van een voorzieningenrechter, die werkzaamheden die ik net noemde aan de noordoostkant, het begin van die werkzaamheden niet hebben kunnen maken. En als aan ons ligt, willen we na de zomer van 2022 daar weer mee verder gaan. En dat op zo'n manier doen dat de uiteindelijke realisatie van de eerste woningen niet of nauwelijks daardoor vertraagt. Dus op dit moment zeggen hoeveel vertraging is er uiteindelijk in het doel van realisatie van huizen, is op dit moment eigenlijk te zeggen, kunnen we daar nog, op dit moment is die nog niet dramatisch. Sterker nog, wij denken nog dat we die vertraging grotendeels kunnen inlopen. Maar, wat ik al zei, dat hangt af van de procedures en daar blijven we ook over in gesprek met natuurorganisaties. Dan een tweede vraag. Die gaat over de alternatieve voorstellen die er zijn van de natuurorganisaties. Ik zeg daarover direct het volgende. Ik denk dat het te ver voert dat ik nu helemaal in detail inga op alle voorstellen en de voor- en nadelen die daaraan kleven. Dus ik zeg u sowieso toe, maar dat is onderdeel van een andere toezegging die ik aan het eind nog ga herhalen. Om met name op dit punt nog wat uitgebreider via een dagmail te beantwoorden wat daar eigenlijk allemaal speelt. Zodat we volledig in alle openheid argumenten daarvoor en tegenover met elkaar delen. Punt is wel dat een oplossing voor natuurcompensatie, die moet ecologisch functioneren. En dat betekent dat voor de wet natuurbescherming er gegarandeerd moet worden dat er voldoende, robuust en toekomstbestendig compensatiegebied voor de beschermde diersoorten beschikbaar is. En we hebben allerlei randvoorwaarden meegekregen en die zijn door externe deskundigen opgesteld. En die gaan dan over de maximale vliegafstand van vleermuizenkolonies, minimale afmeting van waterdieptes, robuustheid van compensatiegebied, et cetera, et cetera. We hebben al het eerste compensatiegebied ook al aangelegd. En dat is het allereerste eerste wat we daadwerkelijk gerealiseerd hebben in het project Suikerzijde, aan de zuidzijde van het spoor waar ooit een woonwijk was gepland trouwens. Daar hebben we een compensatiegebied aangelegd en dat functioneert ook al. Alleen dat is dus niet voldoende compensatie voor het hele plan. Er is een suggestie van de natuurorganisaties, die ook in uw vragen noemt, om het tweede deel van de compensatieopgave in verschillende kleine losse gebieden op te knippen, zodat de polder de Oude Held niet gebruikt zou moeten worden. We hebben op dit moment, en dat is nog steeds gaande, zeg ik nadrukkelijk, we kijken overal naar, moeten wel tot de conclusie komen dat die oplossingen die zij hebben aangedragen tot nu toe, en dan heb ik niet eens zozeer over het oordeel van ons of onze deskundigen, maar ook het oordeel van de provincie, die dat in haar ontheffingsaanvraag moet wegen, dat die gewoon simpelweg tot nu toe niet voldoen aan de randvoorwaarden zoals die zijn opgesteld. En dus ook geen garantie geven voordat ze functioneel zijn en dus simpelweg niet aan de wet natuurbescherming voldoen. Dus dat wat er nu ligt is gewoon simpelweg nog niet, om een vreselijk woord te gebruiken, onthefbaar voor de provincie. Dus daar kunnen ze op dit moment daar kunnen ze geen toestemming op geven. Dus de vraag van doe dit op deze manier, die kunnen we simpelweg niet uitvoeren. Maar het is aan de provincie om daar iets van te vinden. En we zijn juist met elkaar in gesprek om dat voor elkaar te krijgen. En dat is op dit moment niet gelukt. Vraag 3, want die gesprekken gaan nog steeds door. Vraagt u ook van, bent u aan het kijken of er nog oplossingen zijn binnen het bestemmingsplan Suikerzijde? En dat klopt, binnen de bestemming groen is wellicht ruimte te vinden voor een binnenplantse compensatie. Dat is wel bescheiden. Het is niet zo dat daar in één keer hele hectares in één keer beschikbaar komen, maar het zou kunnen. Er moet nog best wel wat gebeuren als dat zou kunnen. Dan moeten ook waterdieptes et cetera worden aangepast, dus het is een flinke operatie. We onderzoeken de mogelijkheden. En waarbij we natuurlijk ook moeten kijken van er moet nog wel een park blijven. Dus er zijn nog andere functies met dat park. Maar wij onderzoeken de mogelijkheden nu. En dat zou kunnen betekenen dat in ieder geval een deel van de compensatie wellicht, zeg ik met alle voorzichtigheid bij de Johan van Zwedelaar, misschien minder zou kunnen. Maar het idee dat op dit moment er een serieus alternatief op tafel ligt, waarmee we de compensatie van de Johan van Zwedelaar niet meer nodig zouden hebben, dat is gewoon op dit moment niet aan de orde. En dat is niet omdat wij het niet willen, maar simpelweg omdat het plan er nog niet is. Wat niet wegneemt, blijf ik herhalen, dat we met elkaar constructief in overleg blijven om dat voor elkaar te krijgen. Vraag 4. Kunt u toelichten hoe de gesprekken die gevoerd worden met de natuurorganisatie op dit moment verlopen? Wat ik al zei, inhoudelijk, soms op de scherpste van de snede, maar dat hoort ook zo, maar over het algemeen positief. In de zin dat wij echt alles aan doen om elkaars inbreng serieus te nemen. Maar op dit moment hebben die op dit moment nog niet tot voorstellen geleid die de aanleg van het tweede compensatiegebied, ook naar oordeel van de provincie, kunnen vermijden. Dan de vraag 5, wat is de procedure de komende tijd? En ik denk dat dat wel belangrijk is, want u vraagt ook van, is het college bereid om de gesprekken met de natuurorganisaties over alternatieven voor de Oude Held door te zetten, ook als GS wel een ontheffing verlenen voor vleermuiscompensatie op de Oude Held? Daar kan ik kort over zijn. De provincie Groningen heeft die ontheffing al verleend. En deze is in afwachting van een provinciaal besluit op bezwaar geschorst. Mocht nou het besluit op bezwaar opnieuw zijn dat we die ontheffing dus in stand blijft, dan kunnen wij dus verder met de werkzaamheden. Wat ik al zei, dat zijn vooralsnog geen onomkeerbare werkzaamheden als het gaat om de polder de Held. Het zijn alleen maar werkzaamheden aan de noordoosten deel van het gebied. En wij uiteraard blijven wij ook dan in gesprek met natuurorganisaties. Het is niet zo dat op het moment dat wij die uitspraak binnen hebben, dat we dan zeggen de groeten, om het zo maar te zeggen, en we gaan verder. Nee, we blijven in gesprek. En dat hebben we tot nu toe ook steeds gedaan. Want ook toen wij die ontheffing in eerste instantie hebben gekregen, zijn wij in gesprek gebleven. En dat blijven we ook. Dat tweesporenbeleid, dat blijven we voeren. We blijven op zoek naar een oplossing die op meer draagvlak kan rekenen, ook bij natuurorganisaties. Dus dat concreet op uw antwoorden. Samengevat, denk ik, bij, op uw vragen, wij blijven in gesprek. We nemen alle alternatieven serieus. Die moeten voldoen aan de wet natuurbescherming. Dat is aan het oordeel van de provincie. Wij denken daarin mee. De gesprekken stoppen niet na een uitspraak van de commissie rechtsbescherming. Dat doet er niks aan af. Wij blijven daarover met hen in overleg. Dat weten ze ook, hebben ze hen ook verteld. En dat zeg ik hier nog eens publiek nog een keer. En het derde is, want ik proef ook bij u, ook in uw vragen, een duidelijke behoefte om gedetailleerder en beter geïnformeerd te worden, ook door ons, over alle, alle dingen die wij wisselen, zeg maar, in die gesprekken met provincie en natuurorganisaties. Ik zeg u toe dat er een uitgebreidere toelichting komt, met name op die tweede vraag die hier is. En dat we u gewoon met een regelmaat van 2-3 weken op de hoogte houden van de voortgang van de gesprekken en ontwikkelingen. En dan bent u altijd in staat om elk moment ons aan de jas te trekken. Als u vindt dat zaken anders zouden moeten of dat u meer toelichting wil. Tot zover.
Ik zag mevrouw De Vrede driftig meeschrijven. U heeft ook nog een vraag naar aanleiding van de beantwoording, zie ik. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ik heb inderdaad nog een vraag. Maar volgens mij had mevrouw De Vries van de VVD eigenlijk nog een extra vraag over dit onderwerp. En ik vind het prima als zij die eerst stelt.
Gaat u gang.
Dank u wel. Had er ook wel nagemogen hoor. Maar, het zijn nog twee vragen. De wethouder gaf aan dat er nu nog niet echt vertraging voorzien wordt. Is dat hetzelfde als de procedures doorgaan? Hè? Als er straks een uitspraak is en ik weet niet of daar nog beroepsmogelijkheden zijn. Maar is er wel een mogelijkheid dat er vertraging ontstaat? En hoe groot acht de wethouder die kans? En zijn er ook mogelijkheden om de plannen wat uit elkaar te trekken, dat er als het gaat om de natuurcompensaties, dat je bijvoorbeeld in het noordoostelijk deel, hè, dat lijkt ook vrij bestraat allemaal. In hoeverre heeft dan die natuurcompensatie daar ook direct effect op? Of zou je daar sowieso al mee kunnen beginnen? Zijn er nog manieren om dat los te trekken?
Die eerst laten beantwoorden door het college.
Ja, dat is een beetje een juridische vraag. Kijk, onze stelling was ook, maar ik moet nu even oppassen dat ik me niet net even anders formuleer dan onze juristen. Maar onze stelling was ook dat ongeacht wat er in de Oude Helft wel of niet gebeurt, dat het in Noordoost die werkzaamheden sowieso door kunnen gaan. Dus ik denk, dat opknippen wat u suggereert, dat zit eigenlijk al in onze plannen. We hebben eigenlijk al een gefaseerde uitvoering, dat zit er al in. Dus we hebben met opzet dat niet een hele pakket in één keer gepresenteerd. Maar alleen als het noodzakelijk is wel. Hè. Soms is het namelijk zo dat je bijvoorbeeld voor werkzaamheden alleen al door gebieden heen komt waar natuurwaren zijn. Ook al ga je dat niet bouwen, je komt er wel aan. Dus dan heb je wel een ontheffingsaanvraag nodig. Dus we hebben daar maximaal al naar gekeken. Uw eerste vraag, verwacht u vertraging? Ja, dat is echt afhankelijk van uitspraken. Er kunnen allerlei redenen voor vertraging zijn. Maar wanneer wij weer verder kunnen met de werkzaamheden aan de aan de noordoostkant, dan is in ieder geval voor dat deel de vertraging voorlopig weer opgeheven. Kijk, en wat in ieder geval niet zo is, als u dat misschien bedoelt, is dat de oplossing die de natuurorganisatie nu aandraagt, stel dat die ecologisch zou kunnen, dat dat dan per se betekent dat het sneller gaat. Dat is zeker niet gezegd.
Ik geloof dat dat voldoende is voor nu. Ja. Mevrouw De Vrede, nog kort. Tweede termijn?
Nou, ik wil helemaal geen korte tweede termijn.
Nou, val ik er toch even een reden, want u heeft namelijk nog een hele serie vragen gesteld aan de Bondsen. Dat zijn er maar liefst 8. En daarna hebben we nog een aantal vragen en die wil ik ook
nog. Oké, ik zal het kort houden, voorzitter. U heeft gelijk. Waar ik een beetje mee zit, is het volgende. In de eerste plaats, dank voor de antwoorden van de wethouder. Dank ook voor zijn aanbod ons beter te informeren, want dat zal ook veel onrust wegnemen, denk ik. Het is denk ik wel bekend dat de ontheffing van de provincie een beetje later kwam dan gepland. En dat die ook met een Dat daar ook nogal het een en ander is aangehangen. Het creëren van een extra weidevogelgebied en dergelijke. En we weten natuurlijk ook dat, of een weidevogelgebied om de oude hel te compenseren. En niet zoals de gemeente dat in eerste instantie in gedachten had. Maar ook om dat flink uit te breiden en daar een flink ijzerpakket eigenlijk aan te hangen. Voordat dat daadwerkelijk gebruikt kan worden om die ontheffing zeg maar te consumeren. Met andere woorden, die provincie die was helemaal niet zo tuk, dat kunnen we denk ik best wel zo stellen, om die ontheffing te verlenen. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, want die steekt veel geld in weidevogelsubsidies. En dit is een van de beste gebieden die het beste gebied dat we in Groningen hebben. Hoe kan het dan dat die provincie niet zo heel erg open lijkt voor wat de natuurorganisaties nu voorstellen? Want ik kan me zo voorstellen dat die belangen, hè, van degene die de wet natuurbescherming moet praktiseren en de gezamenlijke natuurorganisatie, zeg maar de Suikeralliantie, dat praat wat makkelijker, hier, dat die belangen die zouden toch wel een beetje op één lijn moeten liggen.
Ik krijg een beetje het gevoel dat de vraag die u stelt aan de provincie zou moeten worden gesteld, maar ik ga toch kijken aan het college of zij daar een antwoord op wil geven.
Ja, u stelt meer vragen tegelijk. Ik ben het niet met u eens dat de provincie niet open zou staan voor de alternatieven van natuurorganisaties. Die staan daar net zo open als wij, namelijk 100% open. Alleen de vraag is, en dat is juist ook de taak van de provincie, is te toetsen aan de wet natuurcompensatie. En het heeft niks met openheid te maken of met politieke bereidheid. Het heeft gewoon te maken met het feit dat er is een wet en daar moet je je aan houden. En de provincie die toetst of de voorstellen die wij doen, en die wij natuurlijk met hun afstemmen, voldoet aan die wetgeving. En die schrijft dan ook voor hoeveel compensatie er nodig is en welke voorwaarden die moet voldoen. En eerlijk gezegd, dat zijn. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat er op dit punt een belangentegenstelling is tussen provincie en gemeente. En ook niet tussen een gemeente en natuurorganisaties en de provincie en natuurorganisaties. We hebben allemaal dezelfde belangen. We hebben de natuur allemaal heel hoog. En we willen dus ervoor zorgen dat die natuur zo goed mogelijk ook bij stedelijke ontwikkelingen een plek krijgt. Als uitgangspunt zelfs wordt genomen, als randvoorwaarde. We hebben alle drie ook het belang bij dat het aan de natuurcompensatiewetgeving voldoet. Want als het daar niet aan voldoet, dan is het niet, zoals het heet, onthefbaar. En dan gaat het niet door. Dus ik zie die belangentegenstelling niet.
Goed, ik stel voor om het hierbij te laten. Gezien de tijd en de 16 andere vragen die nog voor ons liggen. Dat stuit niet op verzet, dus dan gaan we dat doen. Dan zou ik bij u willen blijven, mevrouw de Vrede, want u heeft vragen gesteld over een heftige gebeurtenis in Woltersum. Mag ik u daarover het woord geven?
Ja, dat mag zeker. Dank u wel. Wij hebben in de afgelopen jaren verschillende keren vragen gesteld over vergunning voor deze stal. Je kunt bijna niet meer van stallen spreken natuurlijk, want dat klinkt zo gezellig, landelijk, ruraal. Het zijn gewoon enorme, waanzinnige ondernemingen. Daar zijn allemaal nog duizenden dieren extra bijgekomen in de afgelopen jaren. We hebben ook verschillende keren aangestipt dat vogelgriep een heel groot risico is. En ja, nu is die vogelgriep uitgebroken in onze gemeente. En ik weet niet of iedereen dat weet, maar die vogelgriep die is eigenlijk maar een kwinkslag verwijderd om overdraagbaar te worden op mensen. Zodat die straks van mens op mens overdraagbaar is. En je leest het steeds vaker in de kranten dat virologen sidderen eigenlijk bij wat er op dit moment aan de hand is in de natuur. Want ja, het is sinds een aantal jaren dat ze nu en dan de vogelgriep is uitbreekt op een bedrijf. Maar de vogelgriep was in principe een soort seizoensgriep. Eén keer in het jaar dan vielen er weer eens wat vogels uit de lucht, bij wijze van. Op dit moment is die vogelgriep al een jaar endemisch. En dat betekent dus dat hij niet meer weggaat, dat hij gewoon continu onder ons blijft. En is er ook niet meer sprake van de zogenaamde laagpathogene variant, maar is het de hoogpathogene variant. En dat betekent een virus dat veel gevaarlijker is, veel dodelijker, ook voor mensen potentieel veel gevaarlijker is. En bovendien een virus dat is ontstaan in pluimveehouderijen. En dat is natuurlijk niet zo gek, want al die kippen in zo'n stal, die zijn allemaal genetisch identiek, zijn allemaal lichamelijk ontzettend zwak. En dat virus dat raast daar met zoveel gemak doorheen dat het onderweg meer dan voldoende energie en mogelijkheden heeft om eens even lekker te gaan muteren. Want dat vindt het ook heel fijn. Het is een tikkende tijdbom, die pluimvee-industrie. En het wordt tijd dat daar veel meer over aan de klok wordt dat we daarover op de trom gaan slaan en ons dat allemaal realiseren. En het heeft mij ook bijzonder verdriet dat in de afgelopen periode er alleen aandacht is voor de getroffen ondernemers. Die natuurlijk ook gevangen zitten in het systeem, dat begrijp ik allemaal wel. Maar die 53.000 kippen op Woltersum die gelijk weer zijn vernietigd. Hè? Dat is natuurlijk tragisch. En ook het lot van al onze wilde vogels, waarvan we er steeds minder hebben. En die in steeds grotere getalen ook ziek worden door eigenlijk onze vraatzucht en onze zucht naar winst. En daarmee complete biologische systemen verzieken. Niet alleen in schuren, maar ook daarbuiten. En dat is echt heel erg ernstig. Dat wil ik even benadrukken. De vragen die kan iedereen lezen. Ik heb ze zo niet voor me. En ik ben benieuwd naar de antwoorden van de wethouder.
Dank u wel voor deze inleiding. Ik kijk even naar de heer De Haan van het CDA.
Ja, voorzitter. Ja, ik wil toch even nog blijven bij die ondernemers en bij dit gezinsbedrijf van de familie Lokens. Hè. Dus, er is een situatie waarbij inderdaad 53.000 kippen geruimd en dat is natuurlijk verschrikkelijk en juist ook voor die familie. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg verbaasd en eigenlijk vind ik het ook wel een beetje verdrietig. Het is prima dat de Partij van de Dieren dit vindt. Het is prima dat ze het opschrijven in een verkiezingsprogramma, maar om dan... En nu terwijl die familie daar thuis in tranen zit, het hele dorp, heel Woltersum, die gaat achter die familie staan. Er worden allemaal kaartjes geschreven. En dan komt u nu aan, met als kerst op de taart van laten we al die pluimveehouderijen dan meteen ook maar gaan sluiten. Kunt u zich voorstellen dat dat dan nog even een extra tik voor, juist voor zo'n familie is, om dan juist in deze week nog even extra uw politieke punt te willen maken? Het is prima dat u dat in uw verkiezingsprogramma schrijft, het is prima dat u dat vindt, maar ik vind het wel heel bot en een beetje onsympathiek om daar nu mee te komen. Vindt u niet?
Korte reactie.
Nee, dat vind ik helemaal niet. Ik zou het punt nog veel sterker willen maken. Natuurlijk is het sneu voor deze mensen, zoals ik al zeg. Hè. Je bent boer, je ouders zijn vaak boer of je zit in een bepaalde gemeenschap waardoor dat normaal is om te doen. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat de pluimveehouderij is een tikkende tijdbom. Dat is waanzinnig risicovol. Niet alleen voor onze mensen, maar ook voor alle dieren om ons heen.
Ik denk dat dat punt zojuist in
de vogelgriep die wij nu hebben is ontstaan in de pluimveehouderij. Daar ligt de schuld en daar moet iets aan veranderen.
Mevrouw de Vrede, ik denk dat dit punt goed aan de orde is gekomen in uw inleiding. We gaan naar het college voor de beantwoording van de 8 vragen die u hierover gesteld heeft. Ik denk dat ik naar wethouder Jongman mag kijken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, allereerst is het verdrietig voor de dieren en ook triest. Maar het is ook een onvoorstelbaar verdrietige situatie voor de betreffende pluimveehouder. En via deze weg wil het college dan ook uitspreken zeer met hen mee te leven. Het is ook hartverwarmend om te zien hoe de inwoners van Woltersum ook een actie zijn gestart om deze familie te steunen. En het is een mooi gebaar en ook een mooi goed dat je in barre tijden ook op steun van je omgeving kunt rekenen. Dat gezegd hebbende kijk ik ook even naar de vragen. Het gaat hier waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. En dat vraagt ook om een set van maatregelen om de risico's op vogelgriep te minimaliseren of het idealiter in zijn geheel te voorkomen. Op landelijk niveau, want we hebben er ook echt landelijke maatregelen voor nodig, zijn er sinds 26 oktober 2021 al maatregelen van kracht tegen vogelgriep. Het gaat dan om een ophokplicht, extra regels voor vervoer. En ik kan niet alle regels benoemen, want ze staan allemaal keurig op de website van de Rijksoverheid, die daar ook ingrijpt. Via onze eigen communicatiekanalen roepen we inwoners ook op om melding te maken van dode vogels in de omgeving. En voorzien we hen ook van informatie hoe dit te doen. Wat ik net al even aantipte, bij de uitbraak van vogelgriep wordt een vast stramien doorlopen. Waarbij de belangrijkste twee zijn dat de locatie door de NVWA wordt geruimd. Wat dus in het trieste gevolg heeft voor de dieren. En ook dat de minister van LNV een gebiedsregeling instelt om daarmee verspreiding te voorkomen. Dat gaat om ook zones rondom de zoveel kilometer rondom de zone van het besmette bedrijf geen andere pluimvee. Er worden bemonsterd op vogelgriep als je 3 kilometer eromheen zit. Vervoersverbod geldt voor 10 kilometer zone rondom deze bedrijven. aanvullende regels voor jacht. Hè. Die mag dus niet meer jagen op eenden of jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. En we vertrouwen dan ook op dat de keuze om hier in 10 kilometer aan te houden wel overwogen is en zien geen reden om hier met andere partijen over in gesprek te treden. Ook wordt er een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. En ook indien nodig, naar aanleiding van die uitkomsten weer, worden ook eventueel weer aanvullende maatregelen genomen. De GGD is actief, heel actief betrokken ook, om de fysieke en mentale gezondheid van de familie en de medewerkers te monitoren. En ook in overleg met de NVWA en de eigenaar van het bedrijf ook maatregelen te nemen om te voorkomen dat de eigenaar, dienstgezinsleden en werknemers betrokken bij de ruiming ook ziek worden. Maar er zijn geen aanwijzingen op dit moment dat andere personen of het bedrijf zelf of betrokken bij het bedrijf risico lopen om ziek te worden. Voorzitter, tot slot, het voorstel om vergelijkbaar als bij de geitenhouderijen een voorbereidingsbesluit te nemen voor pluimveehouderijen wil ik het volgende benoemen. In de nota dieren is de ambitie opgenomen dat we vestiging en uitbreiding van megastallen binnen de gemeentegrenzen willen voorkomen. Bovendien is er in de provinciale omgevingsvergunning al een verbod opgenomen op het vestigen en uitbreiden van intensieve veehouderijen. En hoewel deze besmetting zeer onwenselijk is, denken we hiermee als gemeente de juiste voorzorgsmaatregel al te hebben genomen. En een voorbereidingsbesluit achten wij daarom ook niet noodzakelijk. Het aan banden leggen van de pluimveehouderij vinden wij te vergaand en we zullen daarom ook geen verdere actie opzetten richting Den Haag en Brussel. En wat ik nog even wens te benadrukken, op 10 april 2019 hebben we al aangegeven in beantwoording ook van raadsvragen van uw zijde dat in de provinciale omgevingsvergunning de uitbreiding waar toen sprake van was niet werd aangemerkt als intensieve veehouderij, omdat deze kippen namelijk mogelijkheid hebben om ook uit te lopen en niet alleen maar in een gebouw verblijven.
Dank daarvoor. Ja, reactie van mevrouw de Vrede.
Ja, ik wil de wethouder danken voor haar uitgebreide beantwoording. En het is mooi dat er in eerste instantie geen medewerkers ziek zijn geworden. Ik ben ook heel blij om te horen dat er wel bron- en contactonderzoek is en dergelijke. Want zoals ik dat net ook heb geprobeerd te benadrukken, de risico's van deze situatie, van die voortdurende uitbraak van vogelgriep op grote pluimveehouderijen, die is niet te onderschatten voor een volgende pandemie. En dat is iets, dat zal ik u eerlijk bekennen, ik kan daar 's nachts van wakker liggen. Is er ook iets bekend over zieke dieren rondom de boerderij?
Voorzitter, daar kan ik geen antwoord op geven. Maar zoals gezegd, het hoort bij het pakket van maatregelen om daar ook, als er signalen van zijn, om daar zeker naar te kijken. En dus daar is oog voor.
Goed, dank. Dan laten we het hierbij, geloof ik. Ja. Vraag van de zijde van GroenLinks.
Dank, voorzitter. Ook de fractie van GroenLinks maakt zich er grote zorgen om wat hier gebeurt. En denkt dat, daar hebben we het ook eerder over gehad, dat intensieve veehouderij en veeteelt, en daar vallen ook dit soort ondernemingen bij, niet goed passen bij wat we nu nodig hebben en dat we daarvan af moeten. Wethouder geeft aan dat dit niet een reden is om zelf als gemeente meer het heft in hand te nemen, om bijvoorbeeld een voorbereidingsbesluit te nemen. Maar is de wethouder het wel met ons eens van dat je, als je die ambities van richting circulaire landbouw en richting natuur inclusief ondernemen en dus de ambities om van de megastallen af te komen, dat je wel iets van een plan moet hebben, ook als gemeente, om langzaam maar zeker daar naartoe te werken? En hoe zou dat eruit kunnen zien?
Daar hebben we u eerder al antwoord over gegeven, hè, dat we daar ook zeker ambities voor hebben, ook in de voedselstrategie. Volgens mij hebben we daar ook. Hè, dus, kijk, in algemene zin wil je graag dat de bedrijven ook natuurinclusiever aan de slag gaan, dat ook de voedselketen verkort wordt. En daar zijn allerlei maatregelen voor, stellen we ons zeker voor, ook in de navolgende collegeperiode. In dit geval, zeg maar, was de uitbreiding geen intensieve veehouderij. Namelijk omdat de kippen daar, ik ben ook zelf geweest en kunnen zien, dat die kippen ook letterlijk veel meer vrijheid en gelegenheid hebben dan wellicht reguliere stallen. Dus in die zin zijn ze daar in die zin al heel bewust van het feit hoe met die kippen, hoe die op een goede manier zeg maar, daar kunnen leven en ook zeg maar, hun dingen doen. Dus ik denk dat op dit moment niet aan de orde is om daar heel erg nu verstrekkende maatregelen in te nemen, los van die ik al benoemd heb.
Dank. Dan laten we dit hierbij. Korte vraag nog van mevrouw De Vrede, dan gaan we door naar de laatste set vragen.
Ja. Mevrouw Jongman, je kon die situatie vanuit verschillende kanten bekijken inderdaad. Het viel er vanuit dat opzicht dat ze ook naar buiten konden. Was het zo dat deze onderneming niet geclassificeerd werd als intensieve veehouderij? Maar we leven natuurlijk nu in een situatie dat kippen al een hele tijd niet meer naar buiten kunnen. Omdat er continu overal vogelgriep is. Dus bent u het met ons eens dat eigenlijk die klassificatie intensieve veehouderij of niet, dat eigenlijk volkomen achterhaald is en dat we toe moeten naar, ja, wat zijn weerbare bedrijven?
College.
Volgens mij is dat een discussie die we hier niet lokaal kunnen voeren, maar die ook landelijk gevoerd wordt en wellicht ook door die partij daar ook landelijk al geagendeerd is. En ik zie nogmaals geen aanleiding op dit moment. Ik wil nog wel even toevoegen dat ook goed gekeken wordt van wat gebeurt hier, wat is hier aan de hand. Daar hebben we onze lokale verantwoordelijkheid voor, die nemen we daarvoor. En die hele grote discussie over intensieve veehouderij, wat wel en niet, is ook een landelijke discussie. En als daar iets anders zich voordoet, zullen wij ons uiteraard daartoe verhouden.
Dank. Dan wil ik graag het woord geven aan mevrouw Menger. Die heeft namens de fractie van 100% Groningen Stadspartij en GroenLinks vragen gesteld over de openvolle opvanglocaties voor vrouwen. Wilt u dat ook even inleiden?
Ja, dank u wel, voorzitter. Deze vraag hebben wij opgesteld naar aanleiding van diverse mediakanalen, waarbij de noodklok eigenlijk wordt geluid. En wij maken ons daar ernstig zorgen over, in zijn algemeenheid uiteraard, maar specifiek als het Groningen betreft. En er werd ook aangegeven dat het alle regio's betreft in Nederland. Dus vandaar onze vragen die ik verder niet uiteen ga zetten. Wat ik nog wel even wil rectificeren is, er staat Volkskrant artikel, maar het moet het Parool zijn. Dank u wel.
Dank daarvoor. Dan kijk ik even naar het college wie ik daarvoor het woord mag geven voor de beantwoording.
Voorzitter.
Mevrouw Jongman.
Ja. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, mede namens collega Dixen zal ik op de vragen ingaan. Het aantal meldingen huiselijk geweld bij Veilig Thuis Groningen is het afgelopen jaar niet toegenomen. Er is voldoende zicht op risicomeldingen en deze worden door de politie en Veilig Thuis direct opgepakt. Desondanks is er de afgelopen jaren wel sprake van een tekort aan opvangplekken in de vrouwenopvang. Het afgelopen jaar konden 49 vrouwen uit onze eigen regio niet worden opgenomen wegens volledige bezetting. En dit wordt ook vooral veroorzaakt door een gebrek aan geschikte woningen, waardoor de uitstroom ook weer wordt vertraagd. Indien in de vrouwenopvang alle plekken bezet zijn, wordt door Wender altijd uitgevraagd of er andere opvangmogelijkheid is in het eigen netwerk of op een andere opvanglocatie. En indien dit niet het geval is en de situatie er dermate dreigend is dat opvang noodzakelijk is, wordt uitgeweken naar een hotel of vakantiehuisje. En voor 10 van deze vrouwen en hun kinderen is in 2021 vanwege urgente veiligheidsproblematiek opvang georganiseerd in een dergelijke ad hoc locatie. En volgens Wender zou, als er voldoende woningen zouden zijn, die opvang in het hotel of iets dergelijks helemaal niet nodig zijn geweest. Er is in de afgelopen jaren wel degelijk sprake geweest van een toename van het aantal opvangplekken, maar deze groei is beperkt. In 2020 hebben namelijk alle centrumgemeenten, die wij als gemeente Groningen ook zijn, extra rijksmiddelen ontvangen om het aantal noodplekken uit te breiden. Een noodplek is een tijdelijk opvang die ook buiten kantoortijd en in de weekenden beschikbaar is. En de landelijke afspraak is dat iedere regio tenminste 2 noodplekken beschikbaar heeft. Dat hebben we ook gedaan in overleg met de andere Groninger gemeenten. En die hebben ook gebruikt om het aantal noodplekken uit te breiden van 1 naar 2. En ook het aantal reguliere crisisplekken hebben we ook uitgebreid met 2. Daarnaast hebben we extra middelen ingezet om ook deskundigheid voor ambulante begeleiding en ook voor gezinnen aan huis of in de vrouwenopvang, om die kennis en kunde daar beschikbaar te stellen. En dat loopt via allerlei lokale teams in de hele regio om te voorkomen dat ook huiselijk geweld escaleert en slachtoffers zich genoodzaakt voelen om een toevlucht te zoeken in een vrouwenopvang. We hebben afgelopen jaren veel geïntensiveerd en ook geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de aanpak huiselijk geweld. Intensief case management gerealiseerd. Veilig thuis is van start gegaan. En we zetten ook via lokale teams preventief in op de bestrijding van huiselijk geweld. En opvang is dan ook een allerlaatste stap in de ketenaanpak. En het is ook een noodzakelijke basisvoorziening. Maar het heeft ook tegelijkertijd voor slachtoffers en hun kinderen ook een aantal zeer negatieve effecten. En we geven eigenlijk voorkeur aan een aanpak waarbij we investeren in het voorkomen van opvang. Maar op het moment dat het nodig is, staan we dan ook klaar voor met die ad hoc locaties. Maar als iemand echt in een levensbedreigende situatie verkeert, ik heb ook vrouwen wel gesproken waar dat aan de orde is, dan is zo'n hotel of een vakantiehuisje natuurlijk helemaal geen geschikte opvangplek. En moet je ook een plek zoeken bij een andere vrouwenopvanglocatie in een andere regio. En dat lukt altijd. En dat geldt echt ook voor slachtoffers van extreme stalking of eergerelateerd geweld en loverboys. En daarvoor zorgen we dat er altijd opvang beschikbaar is in een reguliere of in een landelijke opvanglocatie.
Dank. Mevrouw Menger, ja, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank u wel, wethouder, dat u dit zo uitvoerig beantwoordt. Goed. Maar toch even de laatste opmerking die u plaatst. Als u aangeeft dat als er hier niet voldoende plek is, dat er dan uitgeweken kan worden naar opvang in een andere regio. Maar dan is mijn zorg, onze zorg, dat de noodklok is geluid met betrekking tot alle regio's waar de opvanglocaties overvol zijn. Dus dat er niet goede hulp geboden kan worden. Hoe ziet u dat?
College.
Het vergt de afweging per situatie wat er aan de hand is en wat dan nodig is. Nogmaals, als in de laatste gevallen die ik noemde, hè, waar ernstige situaties zijn. Dan kan het zijn dat we uit moeten wijken, maar dan gaat veiligheid voor van dat moment. En dan is het echt heel spijtig om te moeten constateren, wat ook in het artikel staat, en dat daar druk op zit. En natuurlijk zijn we in de landelijk overleg en zullen we dit ook zeker agenderen om te kijken wat we daar ook in landelijk verband aan kunnen doen om wellicht extra middelen te krijgen. Soms is het ook, weet ik ook, is het vraag en aanbod, heeft de ene regio plaats over en wij tekort, of vice versa. He, want vice versa gebeurt het ook wel, dat wij dan even de veilige haven kunnen zijn met onze vrouwenopvang. En het vergt dan wel even een goede analyse. Wat is er aan de hand? Wat kunnen we eraan doen? En is het, zijn het pieken of is het iets een dalen, waardoor je op een plus-min situatie is? Of is het echt een piek waar we continu aan zitten? En dat vergt nog wel nader onderzoek. Dus ik zeg je toe dat wij daar scherp op toekijken. Wat gebeurt er? Wat is het signaal wat nu gegeven wordt? En wat kunnen we er vervolgens aan doen om in ieder geval elke vrouw een veilige plek te bieden. Want daar denk ik dat we het over eens zijn.
Laatste korte reactie van mevrouw Menger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Maar dan is er toch wel een prangende vraag die ik zou willen stellen. Dit is niet incidenteel, want dit is de overvolle locaties die waren in 2017, 2019 en nu opnieuw. Dus het is een structureel probleem en een maatschappelijk groot probleem.
En de vraag?
Klopt.
Wat is uw vraag daarbij?
Nou ja, goed, ik begreep net dat de wethouder aangeeft van pieken en dalen. Maar volgens mij is dit dan één hele lange voortslepende piek. Dus
College nog behoefte om daar kort op te reageren?
Nee, uiteraard. Dat vergt wel even een goede analyse, omdat we het nogmaals in die vraag en aanbod, maar het heeft ook te maken met uitstromen van woningen. Dus het is niet alleen puur dat het aan de opvang ligt en de plekken daar, maar ook aan de mogelijkheden. En het geldt in algemene zin voor meer doelgroepen, dat het lastig is om daar woningen voor te vinden. Dus het vergt een goede analyse. Wat is er aan de hand? Wat is de oplossing? En hoe kunnen we in ieder geval, wat boven water moet staan, dat we vrouwen in een onveilige situatie een veilige situatie moeten bieden op het moment dat het nodig is.
Dank. Dan sluiten wij dit vragenuur af met een laatste mededeling van wethouder Bloemhof.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een mededeling in zaken de versterking van de school De Til in Thesingen. Afgelopen december moesten wij u helaas mededelen dat de aanbestedingsprocedure met de eerst geselecteerde aannemer voor de versterking en verduurzaming van de basisschool De Til in Thesingen werd stopgezet. De fractie van de SP heeft er afgelopen maand nog schriftelijke vragen over gesteld aan het college. Na het stopzetten is door de NCG direct gestart met het zoeken van een nieuwe aannemer. En vandaag kan ik u meedelen dat er een aannemer is geselecteerd en dat de versterking voorlopig is gegund. Er loopt nu nog een bezwaarperiode van 7 dagen. En mocht er geen bezwaar volgen, dan is de NCG voornemens om volgende week donderdag de contractering te formaliseren. Dan zal ook duidelijk worden over de verdere planning, waarbij we overigens goede hoop hebben dat er deze zomer sprake zal zijn van een versterkte school in Thesingen. Iets waar het dorp, het schoolbestuur, ouders en bovenal kinderen naar uit zullen kijken. Vanmiddag wordt ook de MR geïnformeerd over dit heugelijke nieuws.
Dank. Kijk even rond of er nog nabranders zijn. Dat is niet het geval. Dan sluit ik hierbij het vragenuur en dan zie ik u straks terug voor de raadsvergadering.